Zondag 8, gemeente van de catechismus, gaf een driedeling te zien van de 12 artikelen. Het credo, ik geloof, de 12 artikelen, allemaal dezelfde naam voor deze geloofsbelijdenis, bestaat er een driedeling. Het eerste deel gaat over God de Vader en onze schepping. Het tweede over God de Zoon en onze verlossing. En de derde, God de Heilige Geest en onze heiligmaking. En over het eerste deel handelden de zondagen 9 en 10. Deze God is ook mijn God en Vader. Wat een troost. Nu gaat het dan over de belijdenis van God de Zoon en onze verlossing. Ik geloof in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere. En daar zijn dan niet minder dan 9 zondagen voor nodig om deze belijdenis te doorlichten. En daarin mag ons hart ook de verlichting ontvangen van de Heilige Geest, om daarin mee te mogen doen dat Hij onze Verlosser is. Heel merkwaardig dat de catechismus heel precies, nauwkeurig of nadrukkelijk vraagt naar waarom wordt die Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd. U hoort daar iets in van het exclusieve van de apostel Paulus, als hij zegt: ik wens niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En de catechismus wil duidelijk dit gaan onderstrepen. U weet, u moet voortdurend de catechismus lezen in het verband, de context van de verwikkelingen met Rome in de tijd van de Reformatie. En toen was men heel ver afgegleden van de belijdenis dat Jezus de enige verlosser is. En vandaar dat de catechisme dit gaat aansturen op het exclusieve van de naam en het werk van de Heer Jezus Christus. Waarom wordt Hij zaligmaker genoemd? Laten we eens doorgaan onmiddellijk naar de betekenis van zijn naam, om van daaruit het unieke van de Heer Jezus Christus in het licht te stellen. Het antwoord is dan eigenlijk ook heel kort en bondig. Omdat Hij ons zalig maakt van al onze zonden verlost. Hij maakt ons zalig en verlost van alle zonden. Deze nevenstelling, zalig maken en verlossen van onze zonden, vertaalt elkaar. Vult elkaar in. Omschrijft elkaars betekenis. Is eigenlijk een eenheid. U moet het niet na elkaar lezen. Hij maakt ons zalig, dat is één. En twee, hij gaat ons van zonde verlossen. Zo niet. Niet na elkaar, maar naast elkaar in die zin dat ze een twee-eenheid vormen. Zaligmaken bestaat voor de belijdenis van de Reformatie op grond van de schriften duidelijk in het verlossen van onze zonden. Ik kom daar straks op terug. Eigenlijk is het antwoord helemaal conform de betekenis van de naam van de Heer Jezus. En dan zit u bij de aankondiging van de geboorte van de zaligmaker, als de engel zegt tegen Maria: ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat is weer een samentrekking eigenlijk van wat zojuist is beleden door de catechismus. Zalig maken van hun zonden. Heel merkwaardig eigenlijk dat de engel deze nadere uitleg eraan geeft. Want de letterlijke betekenis van de naam Jezus is kort en bondig: de Heere is reddende. De eerste twee letters, Je, vormen de samentrekking van Gods verbondsnaam, Jehovah, Yahweh, de Heere, een hoofdnaam, Enzus, dat is eigenlijk de vertaling van het Griekse zoes, een deelwoord wat letterlijk betekent is reddende. Dat is de letterlijke betekenis van de naam Jezus. De Heere is reddende. Zo zien we dan in de naam van de Heere Jezus dat Israëls God, Yahweh, in wezen en ten diepste en ten slotte een redder is. Hij redt, hij behoudt. En dat is wel nodig in de verlorenheid van ons mensen, nietwaar? Nou, dat is de betekenis van de naam Jezus. De naam van de Heer Jezus wordt onder ons heel vaak genoemd. En je loopt al het gevaar als een bepaalde naam vaak genoemd wordt, en vooral als die gedachteloos genoemd wordt, dat er dan een zekere devaluatie ontstaat, een zekere ontwaarding. Je hoort het en je hoort niet meer. Maar het kan ook zijn dat er een voorkeur is om de naam van de Heer Jezus heel vaak te noemen. In de prediking, in toespraken en ook in het lied. Ik zou dat willen noemen een zekere jesuologie. De naam van Jezus heeft zo'n grote voorrang, wordt zo nadrukkelijk genoemd, dat goed beschouwd het vaak een beetje ten koste gaat of een heel beetje van de naam van de Vader en van de Heilige Geest. En ook ten koste gaat van het werk van de Vader en het werk van de Heilige Geest. Je krijgt dan eigenlijk heel sterk een ontwrichting van het trinitaire in het werk van God. Hij werkt als de drie enige. En de namen Vader, Zoon en Heilige Geest zijn eigenlijk gelijkwaardig. En op een gelijkwaardige wijze ondernemen ze hun werk en brengen hun werk ten uitvoer. Als je nu met een bepaalde voorkeur de naam van Jezus heel vaak noemt, te pas, maar soms ook te onpas, en bij voorkeur ook graag van Jezus zingt in het lied, wat ik ook heel mooi vind trouwens soms hoor. Maar dan kan er toch een tendens ontstaan naar een bepaalde uitzondering voor zijn naam en voor zijn werk en voor zijn positie. En dan moet je je gaan afvragen. Als die jesuologie het voor het zeggen krijgt, dan ga ik toch vragen, kennen we hem eigenlijk dan wel zo als de catechismus hem hier beleidt? En kennen we hem dan werkelijk overeenkomstig het wezenstekenis van zijn naam zoals die engel heeft uitgelegd? Nou, dat gaan we nu onderzoeken. Dat is ook heel belangrijk. Want als zijn naam kort en krachtig betekent de Heere is reddende, dan moet de vraag zijn, weet je daar dan, of beter, weet je dan ook waarvan je gered bent? Of is het zomaar globaal? Ik ben behouden. Jawel, maar waarvan dan? Kunt u dat uitleggen? Kunt u dat heel brengen? Waarvan u dan behouden bent? Want daar gaat het dan wel om natuurlijk. De Heere is reddende. Waarvan ben je dan gered? Nou, laat ik het dan zo zeggen. De catechismus sterker in de geest van de Heilige Schrift. Daarvoor is nodig het ontdekkende werk van Gods Geest. Om je te doen weten waarvan je gered moet worden en waarvan je gered bent. Dat haal je niet met je eigen geest. Al heb je nog zo'n illustere geest. Er is Gods Geest voor nodig om dat ons duidelijk te maken, bij te brengen, in te prenten en te bevestigen in ons leven. Anders red je het zelf wel, totdat er geen redden meer aan is. U begrijpt wat ik bedoel. Er hangt dus alles aan een evenwichtige benadering van de uitleg van de naam van Jezus en van positie en werk van de Heer Jezus. Hoe is zijn werk in verhouding tot dat van de Vader en tot dat van de Heilige Geest? En al zal blijken dat dat gedrieën eigenlijk evenwichtig hetzelfde accent krijgt, alleen in onderscheidenheid en een gevarieerdheid die past bij hun eigen persoon en bij hun eigen werk. Maar denk erom, laat de verhoudingen intact blijven op een bijbelse wijze, op een geestelijke wijze. Nou, redden, behouden van. Dat betekent dus eigenlijk, zegt de engel, zalig maken van hun zonden. En de catechismus gaat een beetje door elkaar en zegt zalig maken en van onze zonden verlossen. Dat heeft dus duidelijk alles met elkaar te maken. De zaligmaker, Jezus, die ons zalig maakt. Kennelijk niet alleen maar een bepaald sfeergevoelige situatie, zalig geworden zijn. Kennelijk zomaar een bepaald sfeertje, een gevoel, o zalig zeg. Het is ook overgenomen in onze eigen tijdse taalvak, zalig zeg. Het was zelfs gebruikt vakantie vieren, zalig zeg, vakantie. Maar u voelt de ontwaarding natuurlijk wel, zo kan dat niet. Nee, zalig maken, dat heeft hij dus alles te maken met verlossen van onze zonde. Dat is het. Ja, nu zou ik eigenlijk heel direct kunnen vragen. Nu kunt u weten, en nu kan ik ook weten, of u en ik die naam kennen. Want dan ben je van je zonde verlost. En wie niet van zijn zonden is verlost, gewoon, letterlijk, die kent Jezus niet. Zo is dat toch? Ja, dominee, maar, u weet toch wel, altijd weer, iedere dag, ja. Maar in principe houden we het staande. Van je zondige bestaan in beginsel losgemaakt zijn, ervan verlost wezen, los wezen van. Als dat zo is, kent u Jezus. Als je op allerlei wijzen daar toch nog aan verbonden bent, aan je zondige bestaan, en nooit eigenlijk daarvan losgemaakt bent, verlost bent, dan kent u Jezus niet. Niet tegenstaande alle Jezulogieën. Begrijpt u me? Nou, daar gaat het dus om. Dan ook zalig gemaakt. Dat is eigenlijk de nadere verklaring. Wie in principe is losgemaakt van zijn zondige bestaan, verlost van zijn zonde, die is ook zalig gemaakt. Dat betekent, die heeft het paradijsleven eigenlijk weer terug. Ja, maar, ja, dat weet ik wel. Maar weer zeg ik, in principe, in beginsel. Want waar je van je zonde verlost wordt, daar komt geen vacuüm, een leegte, maar dan wordt die leegte onmiddellijk gevuld, vervuld met het leven als in de beginning. Het paradijsleven. Ja? Dan kennen wij Jezus. En weer zeg ik in beginsel hoor. Als het u koud laat, of je wordt er niet heet of warm van, en je noemt zo de naam van Jezus. Hij is mijn behouder, hij is mijn redder, hij is mijn zaligmaker. Oké, voor elkaar. Ja. Dan bent u niet van uw zonde verlost. Want dat is wat, die macht van de zonde, waardoor we gebonden zijn aan de duivel, die ons scheidt van God. Dat is wat. Die onmiddellijk de dood tot gevolg heeft. Dat de dood je bestaan is binnengekomen. En je doodsbestaan hebt los van God. Dat is wat. Als je zomaar die naam van Jezus noemt. Je houdt het faam van Jezus hoog. En je weet niet dat je zonden weg zijn. En dat je ademt in het paradijs leven. Ja, wat zegt u dan eigenlijk? Nu weet ik wel. En ik zal u helpen zoveel mogelijk. Er kan een bepaalde leegte in je leven zijn. Dat je toch geen zicht meer hebt op de Heer Jezus. En dat je zo graag zo wil dat je die volheid van leven met God zal ervaren dag voor dag. Maar je voelt je vaak zo beneden de maat en zo de ondermaat en vaak zo leeg en vaak zo doodzak. Ja, hoe komt dat nou? Omdat je ooit bent aangeraakt door de geest van God die je met Jezus verbond. En de verlossing van je zonden in gang zette. En je iets deed proeven van het vredesleven met God in het paradijs. En wie dat ooit een keertje heeft ontvangen, wie dat heeft geproefd, die is voor eeuwig bedorven voor de zonde. En dan kun je wel weer ver van God afdwalen. En dan kun je je vaak wel weer zo leeg voelen, zo verdwaald. Maar dan trekt je hart toch steeds weer naar die volheid die je ooit een keertje geproefd hebt. En dan trekt je hart toch altijd weer naar Jezus. Dat hij is zaligmaker in die zin dat hij ons van onze zonden verlost. En in principes herstelt. En het leven met God in het paradijs. Kijk, is er voortdurend die drijving om Jezus opnieuw te mogen kennen. En opnieuw zijn naam te mogen horen ruisen in je hart door de werking van de Heilige Geest. Zoals dat wel zegt, geef mij Jezus of ik sterf. Ja, dit wel. Het is van het hoogste belang dus, gemeente, dat we zo Jezus kennen. Zo. Want u weet wel, de naam, dat is heel vaak, bijna altijd, in de Bijbel, tegelijkertijd het wezen van iemand. Iemands naam wordt eigenlijk heel duidelijk gezegd wie iemand eigenlijk is. En dat geldt zeker voor de naam van God. En dat geldt ook voor de naam van Jezus. Zijn naam laat ons hem in het hart kijken. Zijn naam doet ons hem wezenlijk kennen. Zijn naam is expressie, uitdrukking van zijn wezen. Zo is hij, uit en te na. Deze naam en deze betekenis zijn zo uitzonderlijk dat de catechismus zegt dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Zolang je dat doet, toch ergens anders nog verborgen bronnen aanboren om geluk te krijgen. Om je zalig te gevoelen, of om zalig te worden, als we ergens nog verborgen bronnen aanboren, een bepaald geluksgevoel cultiveren ergens anders, wezenlijk naast Jezus, dan ken je hem niet echt. Dan heb je wel zijn naam horen verluiden. En hier en daar iets opgevangen van de heerlijkheid van de naam van Jezus. Maar hij beheerst. Als Heere dan niet heel je bestaan. Zolang je ergens anders nog uitput. Om je op die manier ook nog zalig of gelukkig te voelen. Nou, dat exclusieve beheerst het antwoord van de catechismus. Vandaar dat vraag 30 is. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus. Die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken. Die ook, op de manier van toch niet een beetje wat ruimdenkend zijn. De naam van Jezus is er één en een heel belangrijke, maar ja, kijk, er zijn toch andere vormen die je ook kunt uitbaten om gelukkig te worden. Zijn er ook niet andere personen die je gelukkig kunnen maken als het erop aankomt? Is het alleen de naam van Jezus? En zijn alleen die zalig te noemen die exclusief in hem geloven? Alleen die. En niet die. Ook hun zaligheid en welvaart, welzijn zoeken bij de heiligen, bij zichzelf, ergens anders. Is het antwoord heel resoluut? Nee, zij. Maar zij verloochenen met de daad de enige heiland en zaligmaker Jezus. Ofschoon ze met de mond in hem roemen. Dat laatste is dus zeer wel mogelijk. Met de mond in hem roemen. Maar met de daad in de praktijk hem verloochenen. Ook hier geldt eigenlijk wat Jezus zelf elders het evangelie doet aan de vruchten zul je de boom kennen. Als de vruchten van je leven er niet naar zijn, naar Jezus, conform Jezus, dan ken je hem kennelijk niet. Je kunt ook omkeren. Is het hier de praktijk te zien dat we Jezus kennen? Is dat niet de praktijk ervan af te halen dat we Jezus kennen? Is het niet praktisch waar te maken dat ons leven van Jezus is? Omdat de praktijk van ons leven kennelijk anders is. En dan kennen wij hem niet. Nee, zij. En dan met de mond hem roemen. Maar dan zul je wel, zegt de catechisme, op een of andere wijze je zaligheid en welvaart altijd ergens anders zoeken. Zo zijn wij mensen. Wij zijn van enorme gelukzoekers. Zonder geluk vaart niemand wel. Je moet ergens gelukkig van worden. Je moet ergens gelukkig mee wezen. Hoe kun je nou zonder geluk leven? Dat ziet op onze afkomst. Van het paradijs. Zonder geluk kun je leven. Een mens doet wat. Doet eigenlijk van alles. Om hier of daar zijn geluk te beproeven. En zijn geluk vandaan te halen. Wel. Als je het niet enig en exclusief in Jezus zoekt en vindt. Dan zul je het noodzakelijkerwijs ergens anders gaan zoeken. Zo zitten wij nou eenmaal gewoon in elkaar. Zelfs psychologisch. Zonder geluk. Dat is geen leven. Dat hou ik niet vol. Mensen die het geluk kwijt zijn. Verkeren wel in zo'n nood. Of de gemeente ook wel wat dat betreft. Aanzet tot voorbeden. Voor zoveel onder ons. Die het geluk kwijt zijn. Ik denk aan jonge mensen. Ik denk aan jonge huwelijken. Ik denk aan kinderen die het geluk kwijt zijn. De reddeloosheid, de hopeloosheid nabij. En als God geen uitkomst geeft, is er geen toekomst. Dan loop je vast. Want zonder geluk kan een mens niet leven. Dat zit erin van natuur. Dat zit psychisch ingebakken zelfs. Zo zijn we aangelegd. Onze structuur van het paradijs is aangelegd op geluk. En dat geluk, dat mogen wij vinden in God alleen. Dat is onze oorsprong. En dat geluk mogen we weer vinden in God alleen. In de naam van Jezus. Doe je dat niet? Nou, zegt de catechismus, een heel groot psychologisch invoelingsvermogen. Dan ga je het altijd per definitie ergens anders zoeken. En dan komt natuurlijk hier weer de context naar voren, toen met de Rooms-Katholieke Kerk. Dan zoek je het bijvoorbeeld bij de heiligen. Je verwacht het van mensen. Nou ja, dat doen we niet meer. We houden er geen heiligen op na. Geen heilige verering, dat is passé. Dat hoort bij toen, bij de Roomse Kerk, dat doen wij niet meer. Nee, maar je zou eens moeten weten hoe we een hoop stellen op allerlei personen of figuren in de gemeente of de kerk die een voorbeeld voor ze zijn. als ik niet zo word bekeerd, zoals die en die, is het met mij niks. En ik moet proberen zelfs bij die figuren die voor mij een voorbeeld zijn, zo goed mogelijk over te komen dat ik door die ander geïnteresseerd en in zekere zin ook gediplomeerd. En dan voel ik mij een beetje zeker, want hij is dicht bij God en zij is dicht bij God. En als ik nu een klein beetje in de gunst kom bij hem of bij haar die zo dicht bij God leeft, dan zal ik misschien ook wat meer kans hebben om bij God te komen. Oh, we hebben onze heiligen tot en met. Tot en met. Mijn gedachten dwalen even af. Ik kan ze niet allemaal onder woorden brengen, want dat is niet gelijk verantwoord. Maar de leiders van de kerk, vaak ambtsdragers, dragen een zeer grote verantwoordelijkheid. Met name ook in klemsituaties van de kerk. U begrijpt misschien een beetje wat ik bedoel. Het klakkeloos naspreken van dominees. Het klakkeloos naolgen van bepaalde voorgangers. Omdat hij dat toch ook zo doet en zegt. Dat is volop onder ons aanwezig. Wie zijn heil in wat voor vorm dan zoekt bij anderen, bij de heiligen, die zoekt zijn heil niet uitsluitend bij Jezus, zegt de catechismus, heel scherp. Of bij zichzelf. Dat vind ik een heel merkwaardige constructie. Bij jezelf je heil zoeken, je zaligheid zoeken, wat wordt daar nou toch mee bedoeld? Nou, het moet dit zijn ongeveer, dat je jezelf ervoor houdt, dat God op een heel bijzondere wijze je leven heeft gesproken en gewerkt, en dat je vanaf dat moment er gelegitimeerd bent door God als een voorbeeld van zaligheid. Gevolg is dat alles door de filter van jou en van je eigen verhaal heen moet, wil het wel zijn met de ander. Dat is vreselijk wat ik nou zeg. Kort en goed, dan zal ik het simpel zeggen. Als jij niet bekeerd wordt zoals ik, kun jij het vergeten. Nou, dan ga je de zaligheid zoeken bij jezelf. Dan denk je dat de zaligheid die God je gegeven heeft, geconsolideerd is, vastgemaakt in jouw bestaan. Maar dan vergeet je dat je in afhankelijkheid van de genade steeds opnieuw die genade, die zaligheid van God moet ontvangen. En wie in zichzelf niet afhankelijk blijft, genadebehoeftig, die gaat op de een of andere wijze zijn zaligheid zoeken bij zichzelf en zijn eigen bekering. Die zegt hoor, en van jou, dat is nog maar te bezien. Dan zoek je je zaligheid niet exclusief in Jezus alleen. Dan heb je een bron aangelegd en aangeboord bij jezelf. Dat bedoelt de catechismus. Nou, dat is zeer wel mogelijk. Bij jezelf of ergens anders. Kijk, gemeente Heilige Geest, leer dat allemaal te wantrouwen. Want hij doet ons ons leven zoeken buiten onszelf. In Christus Jezus. En dan bent u net zo verloren als dan ook. In jezelf. En dan word je een zondaar met de zondaren. En dan kan het ook nog een keertje voor een ander. Dat is het eigen werk. Van de Heilige Geest, die het werkende persoon van Jezus belicht en uitdraagt in ons hart. Jawel, zo zegt toch dat ook een van de formulieren, en dat geldt toch ook voor een kind van God. Hij zal een mishagen hebben in zichzelf, en dat zal steeds sterker worden. Misschien kwestie van psychologisch iemand een beetje in de grond praten. Dat is een geweldige diepte, psychologisch gegeven vanuit de Heilige Schrift. Dat een waarachtig christenmens zich mistrouwt, mishaagt. en uitgaat naar Jezus. En voortdurend bij hem alle zaligheid zoekt. Jezelf niet vertrouwen. Je moet aan mij geen voorbeeld nemen. Ook aan mijn bekering moet je geen voorbeeld nemen. Je moet bij mijn zaligmaker zijn. Je moet bij Jezus zijn. Doorverwijzen. Dat is wijzen. Op Jezus. Kijk, deze dingen. Laten we gewaarschuwd zijn, gemeente. Van nature, zegt de catechisme met zoveel woorden, zoeken wij de zaligheid overal. En bij iedereen. Behalve bij Jezus. En dat kunnen we nog best met de mond in hem roemen. Dat kan best. Maar het gaat om hem die zalig maakt. Annex, ons van onze zonden verlost. Nu weer die tweeledigheid. Kent gij die naam nog niet? Die ons van onze zonden verlost. Die naam draagt mijn heiland. Bij uw geboorte werd u in Christus geheiligd. Apart gezet. Afgezonderd. Bijzonder gebeuren. Van God vandaan. In zijn naam werd je gedoopt, apart gezet. Alleen door de wedergeboorte gaan we leren. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven, door de welke wij moeten zalig worden. Dat is de wedergeboorte. Vandaar de radicaliteit van de catechismus. Want van 2 in 1... En je ziet hem al een beetje heftig worden. Van 2 in 1. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn. Of die deze zaligmaker met een waar geloof, daar heb je het, een waar geloof aannemen. Moeten alles, wat zegt u, alles in hen hebben dat op hun zaligheid nodig is. Nou, dan hebben we die radicaliteit. Van 2 in 1. Jezus is voor ons een volkomen zaligmaker. Of hij is voor u iets. Iets. Dat is even tegenvallen. Hij is voor u en mij alles. Of niks. Ja, maar, nee. Hier heb je nou de radicaliteit 2 wegen. Eigenlijk zegt de catechisme het zo. Van 2 in 1. Leven of dood. Vandaar de prediking van de radicaliteit van leven en dood. Die je Jezus vindt. Die bij de apostelen hoort. Die je kunt aanwijzen in de kerkgeschiedenis. Die je kunt nawijzen bij de reformatie. Van 2 in 1. 1 van 2. Het is de ziekte van de kerk vandaag. Dat er heel vaak in de praktijk een derde weg wordt gezocht. Een 4e, een 5e, een 6e, een 7e. Maar die horen allebei niet terecht. Dat heet de zogenaamde pluriformiteit in het beleiden. Je kunt het zo doen en je kunt het zo doen en je kunt het op een andere manier doen. En je kunt zo de naam van God beleiden, je kunt zo. Nee. Als het hier te horen en te vinden is, en dan ga ik me niet nader uitdrukken. Dat daar niet en daar ook niet en daar ook niet. Snapt u het? Van 2 in 1. 1 van 2. Alles of niks. Ik zei, de ziekte van de kerk. Dat men vaak een derde weg zoekt. Niet of, maar en. Zo kan het ook. dat de 12 artikelen helemaal worden gekenmerkt door die exclusiviteit. En hier wordt dit geloof in de Zoon van God beleden. Dat op een enige manier wordt beleefd en uitgedragen. En alleen dan behoren wij tot die ene algemene christelijke kerk. Die kent ook maar één Here. En één doop. En één geloof. En één God en Vader enzovoorts. Denk erom hoor. Van twee in één. Eén van twee. Ik zou bijna willen vragen, zijn we zo eenkennig geworden? Eenkennig. Eenkennig. Ja, dat zijn we geworden. Als we hersteld zijn in het beeld van God, zoals Kolbrugge dat zegt. Of zoals Calvijn het zegt, hersteld zijn naar het beeld van God. Wie hem kent, wordt eenkennig. Als je veel van je vrouw houdt of je man, dan ben je toch eenkennig. Dan zeg ik dan niet, ja, nou als je bent een lieverd hoor, maar ik houd ook van haar en ik houd ook van hem. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Eén van twee. Dat maakt je eenkennig. Het hangt ook samen met het wezen van de naam van God. Weet u wel? Dient dan geen goden nevens mij. En daarom geldt van Jezus, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Het gaat om die ene naam, door welke wij moeten zalig worden. En daarom is van de andere kant ook Jezus een heel jaloerse bruidegom. Wat zegt u? Nou, hij duldt niet dat wij een andere zalig maken erop nahouden. Dat kan hij niet tegen. Dat kan hij echt niet hebben. Echt niet. Dan raakt hij echt van slag. Begrijpt u wel? Voelt u? Zo eenkennig ligt dat. En is dat dan ook niet tegelijkertijd de praktijk van het geestelijk leven? Die deze zalig maken, met een waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben. Dat is wel zo schoon vertolkt. Moeten alles in hem hebben. Dan is het goed. Dan ligt het goed. Leert daarom Gods geest niet hem te zoeken, dat we hem gevonden hebben. En dan ben je niet zo gauw klaar. Ik heb Jezus aangenomen. Ik heb voor Jezus gekozen. Ja. Dan heb je hem ontmoet. Ken je hem? Is die alles voor je geworden? Is die een en al voor je geworden? In de verlossing van je zonden. Omdat hij in de verzoening van mijn schuld al mijn zonden heeft bedekt en al mijn zonden heeft weggenomen en mij teruggebracht heeft bij zijn Vader en het vredesleven met God in mijn ziel er is, om Jezus wil, ken je hem zo. Waar enig echt werk is van de Heilige Geest, daar is de Geest net zo lang bezig tot je hem gevonden hebt. Zeg mij aan, die mijn ziel lief heeft, waar die zich bevindt. Dat moet bij hem zijn. Ik moet daar zijn waar hij is. Wat mensen ook zeggen, wat dominees ook preken, ik kan geen rust vinden in mijn ziel. Voor ik Jezus heb gevonden. Voor ik weten mag van hem te zijn, zijn eigendom te zijn. En de Heilige Geest zorgt voor voortdurende onrust. Zolang het nog niet goed is tussen die twee. Komt u mee? Dat is de geest van de schrift en de geest van de catechismus. wie het alles niet heeft. Ja, wel wat. En wel een behoorlijk beetje. En wel veel. Wie is Jezus nu? Ja, veel. Best veel hoor. Echt wel veel. Wie niet alles in hem gevonden heeft. Dat heeft wel een geloof. Maar het is maar voor een tijd. En als het echt moeilijk wordt. Als het kruis komt. En dat is onvermijdelijk als je Jezus kent hoor. Er stond geërgerd. Sorry. Mij niet meer gezien. Het was een Jezusologie. Zonder het kruis. Dan zit je naast de belijdenis van Paulus. Ik wens niet anders te weten dan Jezus Christus die gekruist had. Kijk dit. Dan hou je een tijdgeloof over. Misschien nog een wondergeloof erbij. Dan wordt het helemaal een prachtig zaakje. Tijdgeloof en een wondergeloof. God doet wonderen vandaag. Ja, nou geweldig. Kan hoor. Je hebt nog een historisch geloof. Ik geloof dat Jona in de buik van de walvis geweest is. Zo, dat is knap. Zonder dat je Jezus kent. Je hebt er niks op. Je hebt er niks op. Wie niet alles in hem heeft, kent hem niet. Alles in hem hebben, dat leert en begeert het ware geloof. En dat gaat om het Christus. En dan blijf je net zo lang genadebehoeftig en arm in jezelf, tot God is die je rijk maakt, vervuld met zijn volheid en de verzoening van de zonde, de zonden weg verlost. En ten diepste ook losgemaakt van de zonde. Ja, dat is wat hoor. En verbonden aan Jezus. Verbonden met God. In het verbond van de genade. Kijk. Alles. Omdat hij ons zalig maakt. Alles. Omdat hij ons van onze zonden verlost. Alles. Weet u waarom? Omdat ik in hem God zelf terugkrijg. En zo de gemeenschap met God. Nou en? Kijk eens, zo vaak zoeken wij de gemeenschap van God. Kan natuurlijk mensen ook proberen hoor. En je zoekt de gemeenschap met God. Zonder dat je God zoekt. Snap je dat? Je zoekt de zaligheid net buiten God. Maar wie alles in Christus heeft, die krijgt God terug. En daarom de gemeenschap met God. Dat is precies onderom. Wij moeten goed luisteren hoor. Want hier is het ook één van twee. Van twee in één. Alles. Terug. In God. God terug in mij. Dat is het leven toch? Dat is paradijsleven. Dat is de hemel op aarde. Let op. Alles. Ook omdat ik dan mede-erfgenaam van Christus ben. Ja, misschien wordt al des te vertolkt door die bekende psalm. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er. Ben jij een kenner, zeg? Ja. Dan krijg je ervan. Niets is er. Waar ik in kan rusten. Buiten Jezus. Is wat? Buiten God. Niets. Niet bij de heiligen, bij voortreffelijke mensen die het zo goed weten en zo goed kunnen vertellen. En niet bij mezelf en mezelf vertrouw ik helemaal al niet meer. En nergens anders. Als alleen in hem. Is de naam van Jezus zo geschreven op je hart en leven. De Heere redt. Ik ben gered. Met Jezus. Gered door Jezus. in het dodelijkst tijdsgevecht. Gaat erop of eronder, mijn ziel gered. Mijn tranen willen dromen. Lieve gemeente, komt u mee? Verstaat u het? Geloven. En de enige zaligmaker Jezus omvat leven en sterven. Omdat de liefde van God in ons hart uitgestort is. Niet zomaar een beetje. Door de Heilige Geest die ons is gegeven. Het geestelijk leven. Cirkel dan ook om dit alles of niets. En daarmee is gelijk de geestelijke strijd gekenschetst. Je bent niet tevreden met een beetje. Ik mag het een beetje weer zien en dan kan ik weer vooruit. Alles of niks. Daar gaat de geestelijke strijd om. Als ik niet helemaal terug ben bij God in Christus. En niet alles in hem ontvang. Kan je leven? Alles of niks. Weet u waarom? Lieve gemeente, straks in de hemel. Is het alles of niks? Snap je wel? En dan moet je hier op aarde in voorbereid worden om dat aan te kunnen, die zaligheid in God bij het Lam. Voor een onbegenadigd is dit geen strijd. Hij voert alleen maar een strijd om een zaligmaker te beleiden naar zijn snit en naar zijn smaak. Maar Jezus met een ware geloof heeft aangenomen, is zo eenkennig bij het zien van een andere zaligmaker onmiddellijk bedroefd wordt. Dan begint het hier van binnen te wenen. En dan zeg je, dat is Jezus niet. Een christen is alleen getroost met Jezus. Dat is zijn enige troost. Amen.